Mijn naam is Matthijs Dingjan en welkom bij Mannenbrein, de podcast over liefde. De plek waar ik samen met mijn gasten en met jou de liefde aanbid en onderzoek. Niet door je te vertellen hoe het moet, maar juist door je uit te nodigen om zelf te gaan experimenteren met wat voor jou werkt. In de podcast krijg je inzichten, kwetsbare verhalen en praktische adviezen over de liefde, daten, relaties en alles wat daaromheen hangt. Zodat je in jouw eigen leven meer liefde kan voelen, ervaren en zijn. Enjoy. Begonnen met de Mannenbrein podcast. Welkom, Johan. Joanne, hi.
Oh, dit vind ik mooi ingediend.
Ja, sorry, voor de podcast zei je nog dat mensen jou nog wel eens Johan willen noemen. Per ongeluk, vooral leraar voor op school.
Heel graag express. Ja. Ja.
Ook express blijkbaar. Ja. Maar super welkom, Joanne.
Dankjewel. En Marvin was het toch?
Marvin van de Mannenbrein, ja. Ja, nee, dat is ook weer een inside joke op de Instagram en ook in de mailtjes die we soms krijgen van mensen. Word ik nog wel eens Martijn, Marvin, is ook een keer langsgekomen. En sindsdien vindt Laurens het heel leuk om mij Marvin van de Mannenbrein te noemen. Ja, ja dus dat. Nou, dat we dat gelijk gehad, de bijnamen. Je mag me gewoon Marvin blijven noemen.
Ja,
maar super,
staat je goed.
Dankjewel. Super mooi dat je er bent en eigenlijk wil delen over jouw verhaal. Hoe je ooit bij Mannenbrein terecht bent gekomen. Jouw proces van transformatie. Je hebt meegedaan een transformatietraject bij ons. En op dit moment loop je stage bij ons.
Ja.
Wat weer heel cool is.
Ja, zeg dat wel.
Ja. En het is eigenlijk een verhaal van iemand die juist... Omdat we ook mensen hebben die al in 40 of 50 jaren zijn... die een verhaal hebben gedaan en op de podcast. Mensen in hun 30e jaren. Begin 20 of als tiener eigenlijk nog niet. En daarom is het heel mooi om jouw verhaal hier ook te delen. Ook voor mensen die niet per se die leeftijd hebben. Maar eigenlijk om te zien dat het voor alle leeftijden redelijk hetzelfde proces is waar je doorheen gaat. Met natuurlijk aan de oppervlakte allerlei nuances. Ik bedoel, als je al kinderen hebt of als je al huwelijken achter de rug hebt, dan is die pijler van de liefdesbouwdruk over je relatiegeschiedenis, je liefdesgeschiedenis, is al wat meer gevuld dan wanneer je tiener bent en misschien nog wel minder dingen hebt meegemaakt. Maar dat betekent niet dat de patronen die in de vroege jeugd al ontstaan zijn en in jouw liefdesbouwdruk een impact hebben, de delen die je met je meedraagt, er nog niet zijn.
Ja,
want die zijn er al.
Ja.
En ja, daarom vind ik het heel moedig, maar ook echt ontzettend mooi dat je hier bent en je verhaal wil doen. En laten we lekker gewoon beginnen bij hoe je ooit bij Mannenbrein bent terechtgekomen.
Ja, nou, dat is een mooi verhaal. Al zolang ik me eigenlijk kan herinneren, echt van hele jonge leeftijd, was ik heel erg gefocust op mijn relatie tot anderen. Met name vriendjes vond ik heel erg leuk, maar ook met vriendinnen en zo zat ik heel erg in mijn hoofd van hoe kan ik dat nou het beste begeleiden, zodat ik krijg wat ik wil, die verbinding, die goedkeuring, et cetera. Totdat ik ongeveer 14 was en toen kwam de eerste jongen die ik leuk vond in mijn leven. En nou, mijn hoofd sloeg compleet op hol. En toen ging ik naar mijn vader toe, hele goede band met mijn vader. Ik zei zo, papa, wat moet ik hiermee? En de legend van mijn vader is, die zette een video aan van Daan, van Traction Gym. Dus dat is het zusterbedrijf, broederbedrijf van Mannenbrein. Daan die op het strand in Ibiza chicks aan het fixen is. En mijn vader zegt tegen zijn 14-jarige dochter, Joanne, dit moet je doen.
Wow. Oké. Okay.
Nou, zo geschieden. Nee, maar...
Is jij het strand op?
Ja. Nou, ik ben dus heel erg goed in het verschieren van meisjes. Dat is mijn expeditie. Ja, zo is het allemaal begonnen. Nee, dat is een grapje. Ik ben zo in aanraking gekomen met jullie. En ik heb veel artikelen gelezen in die tijd. Want, nou ja, mijn hoofd sloeg op hol. Ik wilde antwoorden. Ik wilde rust erin krijgen in mijn gevoel. Dus ik heb heel veel opgezocht, heel veel video's gekeken. Jullie hele funnel doorgelopen van pakketten aanschaffen en persoonlijke groei. Dus ik wist eigenlijk in mijn hoofd al heel erg goed wie ik wilde zijn. Alleen miste ik dat stukje van het echt nog voelen. Van voelen dat ik die authentieke, zelfverzekerde vrouw ben. Die niet een man nodig heeft, maar mag verwelkomen als een bonus in mijn leven. Ik wist dat dat het juiste was, maar ja, er knaagde absoluut nog iets in mij van, ja, maar ik voel dat gebrek nog wel, weet je.
Hoe oud was je toen?
Nou, dat voelde ik eigenlijk totdat ik contact opzocht met jou. Ik had daarvoor een heel erg zwaar jaar achter de rug. Ik was in een periode van 8 maanden mijn geliefde kwijtgeraakt. Mijn beste vriendin van 18 jaar. Mijn gehele vriendengroep. Mijn paard werd zodanig ziek dat hij misschien niet zou genezen. En mijn ouders kwamen terecht in een vechtscheiding. En heel veel van wat er gebeurde voelde als mijn fout. Of als iets wat ik op te lossen had. Dus ik kan je voorstellen dat dat voor een 18-jarig meisje, wat ik toenertijd was, heel veel is om te dragen. Ja. En ik heb toen ook echt wel heel erg de tijd genomen om even dat verdriet toe te laten. Om daar zo goed mogelijk mee om te gaan. En toen krabbelde ik daar een klein beetje uit. En toen begon ik weer te daten. En toen binnen 2 weken ging ik weer op mijn bek. En toen dacht ik, nu ben ik er klaar mee. Dus toen heb ik jou een berichtje gestuurd. Mijn intentie was gewoon een simpel antwoord krijgen op mijn vraag. Maar voordat ik het wist, zat ik in een gratis groeigesprek. En zo ben ik gemanipuleerd om hier erin te komen. Het is allemaal jouw fout, Matthijs.
Daar teken ik volledige verantwoordelijkheid voor. Neem ik verantwoordelijkheid voor, zeker.
Ja, maar ik ben je wel heel erg dankbaar daarvoor. Want ondanks dat ik hier terecht ben gekomen om heel veel nare redenen, is het het mooiste wat me is overkomen. Absoluut. Ja. Hmm. Ik weet nog heel goed in dat gratis groeigesprek dat jij omschreef van jouw gevoel van vervulling is als een soort batterij. En daarin heb je behoeften zoals erkenning, verbinding, liefde, veiligheid, controle op je leven. En die behoeftes mag je hebben. En dat was al een hele geruststelling voor mij. Maar je wilt wel voor 50% ongeveer vervuld kunnen zijn van jezelf. En dat stukje miste ik gewoon nog best wel heel erg. Toen had ik dat goede gesprek gehad. Hele goede hoop. Hele lieve vader die me erin gesupport heeft om te kunnen betalen. Dat is eigenlijk hoe ik hier terecht ben gekomen.
Ja, en toen was je dus nog 18 ook, toch?
19
inmiddels, ja. Ja, je bent de jongste die ooit...
Echt waar?
...überhaupt bij ons een coaching traject. Ja, bij de vrouwen althans. Ja. Jongste vrouw. We hebben ik heb ooit een jongen gecoacht. Die was ook volgens mij 18, 19. Helemaal aan het begin, toen ik net begon met dit werk. Maar dat komt zelden voor.
Ja.
En we geven natuurlijk ook überhaupt pas advies vanaf 18.
Ja.
Officieel, kijk, mensen zijn natuurlijk vrij om onze YouTube-video's te kijken. Maar echte coaching is pas vanaf 18. Maar ik weet nog heel goed, ik kan het gesprek ook nog herinneren. Inderdaad, hoe je daar zat, vertelde over de zware periode waar je doorheen ging. En vooral ook de sterke wil van om hier echt wat mee te gaan doen. En echt te gaan veranderen.
Ja.
En ondanks dat je jong was, dat je al open stond voor hulp. En inzag van, ja, maar juist als ik dit op een jonge leeftijd doe, dan heb ik daar de rest van mijn leven profijt van.
Ja, precies.
Wat een heel moedig inzicht is, omdat veel mensen lang zelf blijven aanmodderen tot de pijn zo groot is dat ze denken, oké, maar nu moet ik hier echt wat mee gaan doen.
Ja.
En het meest gehoorde wat ik hoor op training en workshops en na coaching trajecten is, wat eigenlijk bijna altijd wel langskomt, is van ja, had ik dit maar eerder gedaan.
Mm-hmm.
En het is heel mooi dat er dan daarna nog een heel leven vol liefde, vertrouwen, rust, kalmte, plezier, geluk is.
Ja.
Maar het is soms ook wel ergens, en dat hoort dan ook weer vaak bij het traject waar zo iemand doorheen gaat, een pijnlijke realisatie als je al 60, 70 bent en je kijkt op die manier terug naar je relaties en je denkt, wauw, wat als? Dat is dan onderdeel van het proces, want dan leer je daar weer mee omgaan en ook het verdriet en de rouw die daarbij los kan komen, dat weer te verwerken. Maar idealiter zou je mensen op een jongere leeftijd helpen? En ik heb veel gesprekken ook gevoerd met andere hulpverleners tijdens de podcast. Van hey, een ideale wereld, een soort hypothese voorgelegd. Hoe zouden we mensen hier nou op een structurele manier goed mee kunnen helpen? En dan is het antwoord eigenlijk altijd ja, zo vroeg mogelijk beginnen.
Mm-hmm.
Je bent een voorbeeld van iemand die dat letterlijk gedaan heeft. Ja. Op je leeftijd. En ik herken het heel erg, omdat ik ook op mijn 18e en mijn eerste zelfhulpboek, en dat ging dan over dating advies voor mannen, kreeg van mijn broer. En het boek zelf zou ik niemand aanraden. Het was The Game van Neil Strauss, om voor de adviezen die erin stonden. Mm-hmm. Sterker nog, ik denk dat er vrij destructieve adviezen in staan die het hele idee van zelfontwikkeling eerder tegenwerken dan bevorderen. Mm-hmm. Maar het onderliggende principe dat er iets is als ontwikkeling van het zelf, mm-hmm. dat was een compleet nieuw paradigma voor mij. Een compleet nieuwe manier van naar mezelf en naar de wereld kijken. En dat opende toen zoveel deuren. En het eigenlijk het hele pad wat voor mij zich ontvouwd heeft in mijn leven, waar ik nog steeds na 14, bijna 15 jaar mee bezig ben.
Ja.
En wat me zoveel moois heeft opgeleverd.
Ja.
En ik herken heel erg waar ik naartoe ging, is dus dat stuk op jonge leeftijd dat te ervaren. En ook die behoeftes, hele normale menselijke behoeftes aan verbinding, goedkeuring, erkenning, een stukje controle, een stukje veiligheid, waar niks mis mee is. Sterker nog, ik denk dat het heel gezond is dat je die behoeftes kunt toelaten. Maar dat je inderdaad een fundament in jezelf meedraagt waarin je dat in jezelf ervaart. En dat je vanuit daar die behoeftes ook in je sociale relaties gaat bevredigen. En dat je die daarin meeneemt, net zoals je rekening houdt met die behoeftes van andere mensen. En in het leven aan zich, wat je leidt, het grotere plaatje. Waar hou je mee bezig? Wat voor werk doe je? Wat voor leven creëer je? Wat zijn de normen en waarden die je in je leven meeneemt daarin? En dan heb je eigenlijk drie gebieden. De relatie met jezelf, met anderen en met de wereld. Waarin je met die basisbehoeftes aan de slag gaat. En veel mensen die bij ons komen, en wat ik ook veel meen zie, is dat mensen gewoon heel erg gefocust zijn op het bevredigen van allerlei behoeftes buiten zichzelf. Dus oké, ik haal het. Of een persoon, een partner, moet dat oplossen voor mij. Of het moeten materialistische dingen zijn in de wereld die het moeten oplossen voor mij. Of een bepaalde status die ik behaal met prestaties, met mijn carrière. Die mijn gevoel van controle, veiligheid, erkenning, aanzien, liefde moeten geven. En nogmaals, ik denk niet dat er iets mis is met die basisbehoeftes en die relaties willen bevredigen en vervullen. Alleen als het fundament in jezelf er niet is, dan kan dat best wel destructief en hele ongezonde kanten krijgen. En je ook een hele grote afhankelijkheid geven van al die dingen die buiten jezelf liggen.
Ja.
En dat is zo mooi om te zien dat je op zo'n jonge leeftijd met die reis begonnen was eigenlijk. En hoe ging het vanaf daar verder? Want je hebt dat goede gesprek toen met mij gehad.
Ja.
Heel lief van je vader inderdaad, dat hij wilde helpen op een financiële manier. Zodat je ook het transformatietraject, wat tegenwoordig Leven en Liefde Light is,
ja,
in kon stappen. Hoe was dat proces voor je?
Dat was een verademing. Want voor het eerst kreeg ik eigenlijk te horen dat mijn gevoelens er mogen zijn. Omdat ik al vanaf hele jonge leeftijd zo druk bezig was met dit is een mooi voorbeeld. Dit is iets waar ik achter sta, hier wil ik naartoe groeien. Maar niet kunnen accepteren waar ik op dat moment eigenlijk sta.
Mm.
En dat kunnen omarmen en kunnen zien van, hé, daar is eigenlijk niks mis mee.
Ja.
En doordat ik daar leerde achter te staan, dat ik ook kunnen delen met mijn omgeving. Want ik was altijd zo bezig in mijn hoofd van, oké, ik denk dit, dus waarschijnlijk denkt de ander dat. En dan moet ik zo daarop reageren, want dan kan ik krijgen wat ik wil. Totaal niet manipulatief of zo. Nee. Dat is heel gezond, zou ik aanraden.
Zoveel mensen, kijk, want jij benoemt het heel expliciet, maar heel veel mensen doen dit onbewust. En op zekere hoogte ben je altijd bezig met, ik geef een bepaalde reactie en daar krijg ik een reactie op terug, als het ware. Maar dat zullen we nog wat verder uitdiepen. Maar wanneer dat inderdaad een overmatige grote focus krijgt, dat je eigenlijk situaties dusdanig aan het analyseren bent, dat je vooral vanuit je hoofd erin bezig bent en niet meer bij de kalmte, de rust, de vrijheid, het plezier wat je in je lichaam ook kunt ervaren, kunt komen, ja, dan kan het een enorme vernauwing zorgen. En er ook voor zorgen dat mensen dat voelen bij je. Van, er zit een soort masker waarvanuit deze persoon acteert. Het is, voelt niet oprecht of het voelt te veel een soort vernauwd. En, ja.
Mm, ja. Ja, en doordat ik hier me bewust van werd gemaakt van Kelly, heb ik ook
Kelly was,
ja, Kelly was mijn coach.
De coach, ja. Shout out naar Kelly.
Kelly is fantastisch. Ja. Een dikke kus voor Kelly. heb ik heel veel stappen mogen zetten in het leren moeilijke gesprekken voeren. Dat is iets wat ik wat me nog steeds heel veel waarde oplevert in de hele dagen. Omdat ik best wel confrontatievermijdend was. Alles waar het echt om draaide, wat iedereen ondertussen wel voelt, maar wat niet uitgesproken werd, dat leerde ik op een constructieve wijze te delen. Op een hele liefdevolle wijze naar mezelf, naar mijn partner. En wat ik later ook met mijn partner heb geleerd, is door deze gesprekken te voeren op een manier dat je niet tegenover elkaar staat. Van jij hebt dit fout gedaan en jij doet mij pijn en nu voel ik me zo en nu wil ik dit van jou hebben. Maar meer van, hey, dit is de situatie. Zo voel ik me erbij. Zo voel jij je erbij. Hoe gaan wij dit samen oplossen? En dat gevoel is zo'n openbaring voor mij geweest. Want dat heb ik niet van thuis meegekregen. Dat je op die manier, dat er ruimte is voor alles. En zonder oordeel. Dat je, ja, dat je op die manier verder kan. Dus dat is iets heel moois wat ik van Kelly heb mogen leren. Dat kwam voornamelijk eigenlijk naar voren in de liefdeskrachtworkshop. Dat vond ik toentertijd heel erg spannend. Want je moest het gaan hebben over wat is authentiek zijn nou eigenlijk. En wat betekent niet authentiek gedrag voor mij. En wat levert het me wel op. En toen kreeg ik even een reality check van wauw, ik heb hier nog zoveel stappen in te zetten. En ik heb hem 2 maanden geleden weer gevolgd. En toen verbaasde ik me van wauw, ik heb hier al zoveel stappen ingezet. ik merk echt wel een heel groot verschil in tijdperk. Tijdperk voor de liefdeskrachtworkshop, tijdperk na de liefdeskrachtworkshop. Omdat voorheen ik een soort beloningssysteem in mijzelf had. En als ik authentiek gedrag voelde dat ik dat eigenlijk moest tonen, maar ik deed dat niet, dan voelde dat als een soort beloning, omdat dat veilig was. Maar toen ik me zo bewust werd gemaakt van hey, wat kost niet authentiek gedrag me eigenlijk en wat levert het me op, kwam er een soort switch in beloningssysteem van hey, het levert me zoveel meer op om wel authentiek te zijn, hoe spannend het dan ook is. Maar in elk geval doe je dan voor jezelf het juiste. En dat heeft zoveel voor mij veranderd. Mm-hmm. Want ja, het is heel spannend. Maar het is de allergrootste investering die je in jezelf kan maken.
Mm-hmm. Ja, en het is vaak een angst van als je jezelf echt laat zien hoe de wereld, andere mensen, daarop gaan reageren. En die reacties kunnen zeg maar situaties creëren waardoor je bepaalde emoties gaat ervaren. En het is de anticipatie op die emoties in die situaties, door die reacties, die mensen tegenhoudt. Want dan denk je, dat wil ik niet ervaren, want dat kan ik niet aan. Als het ware. Het is vaak niet dat mensen dat letterlijk zo denken, maar het is meer van, oeh, nee, dat moet ik niet hebben. Dat voelen ze gewoon in hun lichaam. En waar we uiteindelijk naar elk coaching traject altijd naartoe willen, is dat je merkt van, oké, wat voor emoties er ook bij me opkomen. Ik kan ze vrijwillig toelaten. Ik kan ze verwerken. En daardoor gaan ze weer. Dan kan ik ze loslaten.
Ja.
Waardoor het nog steeds heel spannend kan zijn, nog steeds heel eng kan zijn. En je nog steeds soms vervelende reacties kunt krijgen of in situaties terecht kunt komen die niet leuk zijn. Maar je weet dat je oké gaat zijn en dat je het aan kan. En dat fundament zorgt voor een innerlijke staat, een basis van vertrouwen, kalmte, rust. En dat neem je mee in zo'n situatie. En dat je op die manier vanuit die plek acteert, is de realiteit dat je vaak ook eigenlijk die doemscenario's helemaal niet echt gaat meemaken. Tuurlijk kan altijd wat vervelends gebeuren, maar over het algemeen merk je dat je best wel veel ervaring gaat krijgen, dat mensen er heel positief op reageren en dat de wereld als het ware goed reageert en dat er allerlei mooie dingen kunnen gaan ontstaan. En dat zijn dan weer succeservaringen. Dat je denkt, oh, wacht even, het is ook veilig. En sterker nog, zoals jij net noemde, het voegt heel veel toe als ik mijn authentieke zelf laat zien. En het voelt dus niet alleen goed in mij, gewoon de innerlijke staat die ik ervaar. Maar ik zie ook dat het een ripple effect heeft op mijn relaties. En met het leven dat ik voor mezelf aan het creëren ben. En we zijn natuurlijk een bedrijf wat zich bezighoudt met dating, relaties, de liefde. Maar dit is in essentie waar het om gaat. En dan zitten wij natuurlijk... En dit is eigenlijk een principe wat voor het hele leven geldt. Of het nou spannende dingen zijn in je carrière, je werk of wat dan ook. Of dat het is het daten en het aangaan van een relatie. Het fundament van vertrouwen. Als je dat voelt en je kunt authentiek jezelf zijn... dan ga je ook een partner aantrekken die daarmee resoneert... met die authentieke versie van jezelf. En op het moment dat je dan die relatie aangaat... kunnen er weer delen... patronen, triggers, overtuigingen omhoog komen die wellicht latent in je aanwezig waren. Dus wel in je zaten, maar niet actief waren, omdat je niet in een situatie zat waarin ze geactiveerd werden. En als je dan echt gaat hechten, dan kan dat alsnog omhoog komen. Maar dan heb je die kalmte, die rust en dat vertrouwen en je snapt het proces al.
Ja.
Dat je daar doorheen kunt gaan werken. Zowel in de directe relatie met jezelf, met die delen die omhoog komen. Als ook in de dynamiek met je partner over wat jij zo mooi beschreef van... We staan niet tegenover elkaar en het probleem ligt in ons midden en we hebben beide onze eigen kant. Maar we staan aan dezelfde kant en we kijken naar dat probleem en we zijn een team. En vanuit daar is het, hoe gaan we vanuit liefde hier samen mee om?
Ja,
waarin er nog steeds ook ruimte is voor af en toe boosheid of een geïrriteerde opmerking of een moeilijk gesprek omdat een van de twee iets gedaan heeft... wat misschien niet zo padvol was. Hoort dan ook bij de gezonde relatie gebaseerd op vertrouwen. Dat je dat gesprek ook kunt voeren. Want iedereen zal af en toe die authentieke zelf even niet tot zijn of haar beschikking hebben. En vanuit bepaalde delen reageren. Ik trouwens niet hoor, ik ben helemaal perfect. Maar,
ja, denk nee, Lara dat ook.
Daarom is Lara nog steeds niet uitgenodigd voor de podcast.
Oh, man.
Nee, weet je, dat is gewoon helemaal. En dan en ook weer zoiets. Ik herken het zelfs nog van vanochtend. Dit is dan in relaties, maar ook gewoon in hoe jij wil zijn als persoon in de wereld. Bijvoorbeeld vanochtend waren wat werklui bij mij thuis. En normaal begroet ik ze altijd, maak ik eigenlijk even een praatje. Maar ik had wat haast en dingen en ik begroette ze niet. Terwijl ik wel nog in de gang stond en dacht, oh, zeg ik ze nog even gedag? Ja, en toen gewoon zo door. Wat er eigenlijk was, toen ik daarna weer op de fiets zat, dacht ik, oh, maar waarom doe je dat niet? Het is eigenlijk hartstikke leuk. En ja, je had ook echt zin om dat nou eigenlijk nog even te doen.
Mm-hmm.
En dan komt er automatisch weer een ander deel, wat weer hoge standaarden voor jezelf kan hebben. Van je voldoet daardoor niet aan je eigen sociale standaard of hoe je in het leven wil staan en noem op. Maar dat proces doorhebben en dan dat zien, daar compassie voor hebben van, oh ja, oké, dat komt nu eigenlijk naar boven. Beide delen even zien. En inchecken van, oh ja, nou ja, volgende keer doe ik het wel anders. En dan maak ik wel even dat praatje. En dat, want ik weet dat voel ik goed voelt. Dat dat fijn is, dat dat leuk is. En relaties met natuurlijk de mensen die ik ken, maar ook mensen die ik daarbuiten tegenkom. Zoals mensen die in mijn huis gewoon een verbouwing aan het regelen zijn. Ondanks dat dat echt een soort micro voorbeeld is, wat in het grote plaatje van mijn leven er wellicht niet toe doet, is het wel een... kleine disbalans of in ieder geval een situatie waarin ik voel, ah, kijk, daar gebeurde iets. Namelijk dat ik eventjes niet dat praatje wilde maken, omdat ik wat haast had en daar een soort ongemak bij voelde om dan toch nog even snel naar boven te lopen en gewoon een praatje te maken. En dat zijn micro dingetjes, maar je gaat het wel opvatten. En dit soort situaties, vooral als ze wat groter zijn, gaan steeds minder vaak voorkomen, omdat je er met compassie naar kunt kijken en niet vanuit een deel van, oh, ik moet altijd die sociale guy zijn die met iedereen een praatje maakt en noem het maar. Nee, het is een expressie van mijn authentieke kern, wat ik fijn vind om te doen. Het is ook oké als ik het een keer niet doe.
Yeah.
Of als het een bewuste keuze is, omdat ik er gewoon geen zin in heb. En dat ik eigenlijk zoiets heb van, nou, het voelt eigenlijk, nee, eigenlijk geen zin om even dit nu te doen. Dat wat ook oké is.
Precies.
Maar er komt een soort, dus een bewustheid om, bewustzijn omtrent de patronen die je doet of uitleeft en wat dan authentiek voelt en wat niet. En het is ook daarmee het bewustzijn van als dat een keer niet gaat zoals je graag zou zien, dat je daar met compassie en liefde naar kan kijken. En soms is het gewoon van oké, het is gewoon wat het is. De volgende keer doen we het weer anders. En soms is het eigenlijk gewoon helemaal prima. Van nou ja, het is ook oké om het een keer niet te doen. En dat hele gegeven is ja, eigenlijk waar een transformatieproces bij ons dat het echt om draait. En dan wat je dan ziet is dat je ook een heel ander soort mens gaat aantrekken in daten en in relaties. En je relaties met de bestaande mensen in je leven ook gaan veranderen. En ja, allerlei ander moois wat er kan gaan gebeuren. En ik ben nog wel nieuwsgierig, want toen wij dat groeigesprek deden, had je dus ook net ervaring weer gehad in het daten en je relatie was dat jaar daarvoor uitgegaan. Uiteindelijk heb je een nieuwe partner ontmoet, je huidige partner. Was dat al tijdens het transformatieproces of was dat daarna?
Dat was 3 maanden nadat het was afgerond. Bijna een jaar zijn we nu samen op Koningsdag.
Ja.
Dus ja, de tijd vliegt.
Yeah. Hoe was dat voor je?
Nou, ik was dus toen die maanden na het coachtraject echt heel erg aan het genieten eigenlijk van wat ik had doorgemaakt. Ik voelde me echt on top of the world, als je dat zo zegt. Maar binnen was ik zo ook nog wel van, zien wat er op mijn pad komt. En toen met Koningsdag wilde ik heel graag naar een feestje toe, maar al mijn vrienden gingen ergens anders naartoe. maar ik voelde me zo krachtig, stabiel, vertrouwd met mezelf, dat ik was zo van, fuck it, ik ga gewoon in mijn eentje.
Nice, mooi.
Dus ik ben naar dat feestje toe gegaan en ik was echt van oor tot oor aan het stralen. Ik voelde me zo krachtig en liefdevol en stabiel. Gewoon omdat ik trots was op mezelf dat ik niks of niemand nodig had om me vervuld te voelen. En nou ja, zodoende zat ik buiten op een trappetje gewoon even te genieten van mezelf. Dat is ook voor mijn partner naast me zitten.
Ja, zodra je als vrouw in je eentje ergens gaat zitten tijdens een feestje, dan en je straalt
maar. Ja. Toen zette ik mijn naam in zijn telefoon, kus van mij. Dat is een beetje mijn alter ego op het internet. Maar dat wist hij niet, dus hij vatte dat wel flirterig op. Ik bedoel, dat is eigenlijk helemaal niet flirterig.
Kus van mij?
Kus van mij.
Aha.
Dat, ik ben kus van mij.
Heb je dat als naam dan opgegeven? Ja. Ah, oké.
En zo oblivious als dat ik ben, had ik niet helemaal door dat er met me geflirt werd. Terwijl ik ondertussen dus wel die naam in zijn telefoon zet.
Hij wil gewoon mijn nummer, want het is gezellig.
Ja.
Ja.
Ja, zodoende zijn we eigenlijk aan de praat geraakt. Uiteindelijk ook in een veel persoonlijker gesprek terechtgekomen. Waarbij hij eigenlijk zichzelf zo op een authentieke manier liet zien. En eigenlijk, het is dat de woorden uit zijn mond kwamen, maar net zo goed had ik het kunnen zijn. En ik voelde daar zo'n stuk van herkenning en begrip. En het was net alsof ik al thuis was. En dat gaf me zo'n veilig gevoel dat ik was van, ja, met jou wil ik wel onderzoeken wat hieruit kan komen. En in dat moment besefte ik me ook al meteen van, voor dit traject had ik dit helemaal niet aantrekkelijk gevonden. Want ik ben me bewust van geworden dat ik voorheen aantrekkingskracht herkende. Terwijl ik eigenlijk een soort angst, spanning, on the edge gevoel ervaarde bij die persoon. En daarbij voelde ik me zo van, ik heb iets te behalen, ik moet ergens naartoe streven. En die angst herkende ik als aantrekkingskracht. Hier heb ik iets te zoeken. Terwijl nu ik daar veel meer rust in kon vinden, van dat is niet per se die persoon, maar dat is die trigger die heel hard alarm aan het slaan is. En die trigger veel meer tot rust was gekomen en ik ook een partner voor me had die helemaal niet zo'n ongelijk projectiel was. Was er eigenlijk helemaal geen spanning op die manier. Er was vooral heel veel veiligheid. En gewoon van moment één al het gevoel, hier kan ik mezelf zijn, hier kan ik in groeien. Dus zodoende heb ik in die relatie met hem nog steeds stappen kunnen zetten in allereerst verbinding met mezelf kunnen hebben. maar ook die binnenwereld kunnen delen met mijn partner. Omdat dat voorheen zo'n taboe was voor mij. Van nee, je moet perfect zijn. En alle imperfecties, die laat je naar niemand zien. Terwijl het is zo onwijs krachtig om kwetsbaar te kunnen zijn naar je partner. Van hey, dit is waar ik nu sta in dit proces. En we hoeven er niks mee te doen. Maar ik check even bij je in van hey, dit is waar ik ben. En ja, dat het zo... Dat je zo iemand kan uitnodigen in je binnenwereld zonder dat dat een hele zware bagage hoeft te zijn. Yes. Dat dat juist heel veel ruimte kan geven voor verbinding. En dat je daardoor bij elkaar kan aanhaken en samen kan groeien. In plaats van dat je het gevoel hebt dat je alles alleen moet doen. Dat is zo'n gaaf gevoel.
Ja, absoluut. Ik heb een korte vraag. Helpt deze podcast jou in je liefdesleven? Zo ja, zou je ons dan willen helpen om de podcast te laten groeien? Door de podcast te delen, te abonneren of een review achter te laten. Op die manier kunnen we nog meer mensen bereiken om hen te helpen aan een gelukkige relatie met zichzelf en een fijne partner. En ik kan niet genoeg benadrukken hoe erg jouw steun daarbij helpt. Mijn dank is groot. Nu snel verder met de podcast. Dat zijn ook de processen die verder gaan dan de aantrekkingskracht om het fysieke of iemands uitstraling en het flirten. En de connectie, namelijk, oké, we kunnen het gewoon gezellig hebben, we kunnen lekker praten, we hebben sommige interesses die we delen, we kunnen samen lachen. Als je meer naar die diepere onderwerpen gaat, of meer persoonlijke onderwerpen gaat, jezelf meer kwetsbaar opstelt, die passen waar je op dat moment bent met iemand op het relatiepad. Het is logisch om wat meer over dat soort dingen te praten, want je leert elkaar op een dieper niveau kennen, je spendeert meer tijd, dus er is meer vertrouwen, meer veiligheid. Dan krijgt iemand als het ware een blik in allerlei dingen die voor jou heel persoonlijk zijn. Dingen waar je mee worstelt, dingen die je lastig vindt. Dingen die jou gevormd hebben tot wie je bent. En dat kunnen aan de oppervlakte hele andere situaties geweest zijn dan ik of jouw partner heeft meegemaakt. De ander heeft meegemaakt. Maar een soort van de menselijkheid ervan zit in ons allemaal. En het is dat stukje dat als je dat kan delen, en je laat zien dat je het kunt dragen. En dat je soms misschien ook dat het wel heel te veel voor je was, maar dat je bijvoorbeeld daar op een manier mee om bent gegaan door hulp te zoeken. Dan zijn laat je eigenschappen zien die je niet alleen dus heel menselijk maken en waardoor iemand een diepe connectie met je gaat voelen. Maar ook nog eens een bepaalde kracht zien waar de diepe aantrekkingskracht vanuit voortkomt. Maar dat is namelijk bewondering voor hoe jij in het leven staat. Hoe jouw persoonlijkheid als het ware omgaat met ook de uitdagingen van dit leven. En het is dat stukje, daar kan je alleen komen als je die dingen ook binnen jezelf durft aan te gaan. En als je dat landschap binnen jezelf al verkend hebt. En zoals je zelf ook al zei, niet verborgen probeert te houden omdat je geen imperfecties mag laten zien. Meestal dus laat zien dat je een deel in jezelf meedraagt wat die imperfecties weg wil hebben. En daar binnen jezelf dus eigenlijk geen vrede mee hebt. En daardoor ook denk dat andere mensen dat niet zullen gaan hebben met jou. En je niet goed genoeg gaan vinden of wat de betekenis ook die daarbij gevoeld kan worden. Mm-hmm. Als je dat deel kunt helpen om die kritische blik los te laten en te zien van hey, waarschijnlijk heb je een positieve intentie, want je probeert op deze manier mij te helpen dat ik verbindingen aan kan gaan met andere mensen. Maar dat hoeft niet. Ik mag die kwetsbaarheid laten zien. En ik kan dat aan. En dat maakt me menselijk. En je kan daar veel meer met compassie, rust en kalmte naar kijken. Dan gaat dat doorsijpelen in je relatie. En dus ga je ervaren hoe mooi dat kan zijn in de verbinding met een ander. Maar daarvoor moet je eerst die reis zelf maken. En zoals je zelf al zegt, ga je dan daarna openstaan voor relaties waarin je dat kunt ervaren. Dit is altijd wat ik bedoel met dat mensen opeens partners gaan aantrekken die zelf een gezonde liefdesbladeren hebben. Met wie je veilig kunt hechten. Om het even heel gechargeerd en simpel gezegd. Maar met wie je of een gezonde relatie kunt hebben. En gezond bedoel ik dan weer mee dat het bevorderlijk is voor je mentale, emotionele en lichamelijke gezondheid. Letterlijk. Versus mensen die reis niet hebben gemaakt of die daar niet bij kunnen. Waar je dus ook niet op zo'n manier die diepe connectie en diepe aantrekkingskracht mee kunt ontwikkelen. Vanuit twee kanten dat het wederkerig is. dat gaat niet meer resoneren.
Ja.
En dat ga je merken aan alles in hoe zij bepaalde maskertjes opzetten en dingen verbergen. Maar ook als je wel zo'n onderwerp aansnijdt, wat ze daarover deden, hoe ze daarop reageren. Je ziet letterlijk de emotionele staat waar ze in zijn, de mimiek, de lichaamstaal. Je gaat dat aanvoelen. En dit is ook de manier waardoor je ongezonde relaties uiteindelijk achter je kunt laten. Of mensen met bindingsangst en verlatingsangst of wat dan ook. Als je het vastzit in dat soort patronen. Omdat dat ga je letterlijk zien en opvallen. En je gaat daar niet meer die connectie mee voelen die je er vroeger wel mee voelde. Vroeger voelde dat misschien als vertrouwd. Als, ja, dit is een beetje inderdaad wat ik zelf ook ervaar en dat past bij mij. Niet dat je dat letterlijk denkt, maar dat is op een gevoelsmatig niveau ervaren wordt. En dan komt er een enorme shift in je liefdesleven en het soort relaties dat je kunt creëren en kunt aangaan.
Ja.
Dus dit is een thema. Imperfecties. Durven te omarmen, met compassie te bekijken, je kwetsbaar op te stellen, diepe connectie aan te gaan met een partner. Waren er nog andere dingen waarvan je zegt, ja, dat waren ook echt grote shifts of veranderingen?
Nou, toen ik net mijn traject uitkwam, mijn ouders zaten in een vechtscheiding. Ze zijn nog steeds bezig met scheiden, maar nu is het een stuk meer gekalmeerd. Maar dat zorgde voor onwijs veel stress bij mijn ouders, allebei. Stress om de toekomst, stress om geld. En dat maakte dat ik eigenlijk niet meer echt welkom was thuis. Zo voelde het in elk geval. En er zou geen geld meer zijn voor mijn paard. Mijn paard is in de verkoop geweest. Dus dat zijn wel twee hele grote dingen die mijn leven gewoon op een hele grote manier zouden kunnen impacten. Maar ik was net dat traject uit en het viel me eigenlijk op hoe mooi ik dat eigenlijk kon verwelkomen in mijn leven. Ik kon voelen van, dit gaat pijn doen om te kunnen verwerken, om dit te rouwen. Maar het is ook een hele grote kans. Want als ik mijn paard niet meer zou hebben, dan zou ik naar Amsterdam kunnen komen. Ik was hier al een beetje bezig met mijn sociale leven opbouwen. Ik wist al van, ik wil bij een dansstudio gaan dansen. Dus ik zag het ook zo van, het is eigenlijk zoiets moois en ik weet dat ik dit aan kan. En ik weet dat het niet makkelijk gaat zijn. Maar ik voelde gewoon tot in mijn botten van, ik heb alle kwaliteiten om gelukkig te kunnen zijn in mij. En daar heb ik niks of niemand voor nodig. Ik heb de vruchtbare grond in mijn vingers dat ik weer nieuwe plantjes kan laten groeien. Ik voelde die overtuiging zo sterk. Dat ik die klap in mijn gezicht eigenlijk heel mooi kon opvangen. En nog gelukkig voor mij is het allemaal goed gekomen. En heb ik eigenlijk op een hele mooie wijze toch goed kunnen maken met mijn pa. En toch een manier kunnen vinden om wel mijn paard te blijven betalen. Dus al die mooie dingen mogen nog in mijn leven zijn. Maar dat was voor mezelf ook wel een bevestiging van, hey, hoe goed jij je nu voelt is niet afhankelijk van hoe mooi je leven nu is. Maar is gewoon hangt af van Joanne. En Joanne heeft het lekker voor elkaar. dat is nog steeds een ervaring waar ik op teer.
Ja, dat kan ik heel goed begrijpen. Ja. Dat zijn ook de uitdagingen. Als je hebt gezien hoe je je kunt voelen en hoe je met emoties om kunt gaan die je tijdens die hele ervaring hebt gehad, en je voelt je daar vaardig in, dan is er vaak ook wel een vertrouwen van, oh ja, als ik het proces van transformatie, het proces van vertrouwen blijf doorgaan, dat pad blijf bewandelen, dan komt het goed. En dan kan het inderdaad echt nog wel even op de korte termijn een stukje overleven zijn, of heftig zijn, intens zijn. Maar
nou, dat mag ook.
Dat, precies, en dat is oké. Ik bedoel, dat is het leven ook.
Ja.
Maar het feit dat je weet van, hey, ik voel nog steeds vertrouwen, kalmte, rust en ik ben oké, diep van binnen. Als ik echt helemaal met mezelf ga zitten, los van wat er in mijn leven gebeurt, dan is daar die innerlijke kalmte en rust. Misschien wel met heel veel gaande tegelijkertijd, maar dat voel ik ook nog steeds. Ja, dat is wat draagkracht is, in essentie. Dat je daar op die manier doorheen kan gaan. Ja, en het is wat je nog zei. Het wel interessant is, denk ik, om uit te diepen. Is dat je niets of niemand nodig hebt. En ik snap, denk ik, wat je daarmee bedoelt. Ja,
maar het mag natuurlijk wel. Ja, het gevoel van ik heb het niet nodig als een behoefte die gesatisfied moet zijn. Maar ik sta er van alle kanten van open om die mensen wel te kunnen ontvangen. En daarin heb ik zeker met mijn partner echt wel stappen in mogen zetten, in verdieping. Wat ik ook bij mezelf merkte van in mijn eigen veilige eilandje, der Joanneland, is het natuurlijk heel veilig. En er steeds meer andere mensen in te kunnen verwelkomen. Ja, dat is iets waar ik weer een verdieping in heb mogen groeien. En dat is niet makkelijk. Maar het is wel mogelijk. Ja.
Ja. Het is, als je The 7 Habits of Highly Effective People van Stephen Covey, wat echt zo'n typisch zelfhulpboek is, leest, dan beschrijft hij een concept dat je in het begin eigenlijk dependent bent als kind. En dat je wilt opgroeien naar een independent staat van zijn. Van oké, je ontwikkelt je autonomie en je eigen identiteit en jouw pad in het leven. En dat de laatste fase een interpersoonlijke afhankelijkheid is. En dat je daarvan, oké, ik heb mijn autonomie en ik zoek die verbinding op. Dat is, als ik veilige hechting helemaal zou samenvatten, is dat wat het is. Je kunt de wereld ontdekken en je hebt een veilige basis van iemand waar je op kunt vertrouwen. En ik denk dat wat je beschrijft, als ik mijn eigen subjectieve ervaring daaraan geef, is je voelt je helemaal goed met alles wat er is. En je weet dat je alles aan kan. En je durft alle andere mensen in het leven toe te laten. Maar het is ook weer niet zo dat je één specifiek ding of één specifiek persoon nodig hebt om een betekenisvol gelukkig leven te leiden. Ik heb het al, als stel op mannenbrein zou compleet weggevaagd worden. Voor wat voor reden dan ook. Ja, het zou heel verdrietig zijn. Ja. Het zou tot zeker een crisis bij mij leiden. Het zou verschrikkelijk zijn. En het zou op een ander niveau ook oké zijn. Oké, dan is dat wat het is. En ik ga wat anders doen met mijn leven. Ja. Er is niet één pad voor mij.
Ja.
Het is hetzelfde met mijn partner. Ik wil met Lara oud worden. Ik wil echt kinderen, kleinkinderen, opa en oma zijn. En ik zie mezelf de rest van mijn leven met haar. En dat maakt me intens gelukkig. Als ik alleen al daaraan denk. En tegelijkertijd, stel dat zou me niet gegund zijn. Ik zou nog steeds een gelukkig liefdesleven hebben. En ja, dan misschien weer iemand anders ontmoeten. Misschien als vrijgezel doorgaan. Wie weet.
Ja.
En zo is het eigenlijk voor elke persoon en elk ding in het leven dat je het helemaal kunt toelaten en alle schoonheid die het met zich meebrengt, al het plezier, al het geluk, alle betekenis, alle liefde. En dat je inziet van er is, alles is vergankelijk in het leven. En je hebt nou eenmaal niet de controle over allemaal van dat soort zaken.
Ja.
En ook in jezelf. Ik bedoel, ik sport veel. Maar ja, stel, ik zou een ongeluk krijgen. God forbid.
Ja.
En ik kom in een rolstoel of wat dan ook. En ik kan mijn lichaam niet meer bewegen. Ja, het zou verschrikkelijk zijn. Maar het is dan ook wat het is.
Ja.
En dat is natuurlijk even makkelijk gezegd zo. Vanuit deze stoel. En laten we hopen dat al die dingen niet gebeuren.
Oh, ik kom wel even aan met de bus hoor. Ik kan niet zo goed auto rijden. Dus het komt goed uit in dit geval.
Ja. Ja, nee. En daarom is mijn bewondering zo groot voor mensen die wel voor in dit soort situaties zitten. En die laten zien dat het mogelijk is. In de meest verschrikkelijke omstandigheden van het leven. En ik denk dat in ieder geval het vertrouwen, als het ware, wat je in jezelf kunt hebben door dit pad te bewandelen, dat de kans groot is dat je een van die mensen zou worden, mocht het je ooit overkomen. Maar zelfs op een soort kleinere schaal, met gewoon de tegengeslagen die iedereen, elk mens altijd heeft, wat een soort miniatuurversie is van dit soort hele grote live events, daar merk je het al. En daar kun je dat al in trainen en ervaren en zien van, oh ja, ik ga daarin oké zijn. En ik kan alles toelaten, er echt van genieten. En ik ben ook bereid om voor dingen te vechten. Dus het is niet zo van, ah, alles is vergankelijk. Oh, er komt weer iemand anders voor jou. Nee, en ik kan het me ook toelaten dat als er dingen minder goed gaan, dat het me verdriet doet of boos maakt of wat dan ook. En in die end gaat het ook allemaal oké zijn.
Ja.
En ik denk dat dat de kern is van een blauwdruk die de grootste kans geeft op een heel fijn leven. Maar dus ook in de liefde, als we het daar specifiek houden, wat je het meeste helpt tijdens het daten en in een relatie. Want oké, ik ga dit dateproces met iemand aan. Hartstikke leuk persoon. Aantrekkingskracht. Er is wat connectie. We gaan zien hoe dit zich verder gaat ontvouwen. Of die type aantrekkingskracht, type connectie, gevoelens gaan ontstaan. Een gezamenlijke relatievisie waar we allebei in geloven. Oké, de relatie komt. Hoe gaan we daar weer om met de delen die we allebei meenemen in die relatie die daar getriggerd raken? Oké, we zijn nu 5 jaar verder. Ja, de nieuwigheid is er wel vanaf. Hoe gaan we daarmee om? Stel je bent beginnend gezin. Hoe gaan we dan om met kinderen? Wat gaat dat weer met ons doen? En al die fases waar je doorheen gaat. Dus het is ook een reis die nooit stopt. Het is een actieve handeling die je altijd blijft ondernemen. Het gezond houden van je liefdesblauwdruk en relatie en hoe op. Ik zelf zie het altijd, die tools als inchecken bij jezelf. Met die delen aan de slag kunnen gaan. Oude ballast, oude emoties, oude overtuigingen, het verleden die je hebt opgedaan en bepaalde ervaringen loslaten. Als ook de beschermingsmechanismes die we hebben geruststellen en vragen of ze ruimte willen maken, zodat we eigenlijk veel vrijer en authentiek in het leven kunnen staan. Ja, dat is een proces wat je altijd zal blijven uitoefenen. Ik zie het heel erg als naar de gym gaan. Ja, iedereen snapt, als je 6 maanden keihard gaat trainen met een personal trainer erbij, dan kom je misschien in vorm. Ja, weet je, je ziet er wellicht fysiek gezien fantastisch uit. Bijna. En iedereen snapt ook dat als je dat de komende 6 maanden helemaal niks doet, dat je die spiermassa weer verliest. Dat je hele lichaam weer verandert. Mentaal en emotioneel gezien is dat exact hetzelfde. Maar wat mensen vaak... Oh, ik schop de camera bijna omver. En als die omver ging, was het oké. Ja, je bent nog goed in beeld. Maar dat mensen nog wel eens op de manier kijken, bijvoorbeeld naar het inchecken bij zichzelf, bij die verschillende delen, als iets wat ze alleen moeten doen op het moment dat het even slecht gaat in hun leven. Mm-hmm. Oh ja, dan pak ik dat erbij. Terwijl waar je eigenlijk heen wil, is dat je associaties met het inchecken bij jezelf, goed aanvoelen wat je nodig hebt, welke dingen er binnen jezelf spelen, iets plezierig zijn om te doen wat bij het leven hoort. Net zoals je eet, net zoals je drinkt, net zoals hopelijk je tanden poetst, af en toe een douche neemt. Weet je, die dingen horen als het ware bij het leven, hebben we geaccepteerd van het hoort erbij. Er zullen vast mensen zijn die daar anders over denken, maar het zijn toch wel echt de uitzonderingen. Ja. En voor de meeste mensen is dit een onderdeel van een gezond, gelukkig leven. En gewoon iets wat erbij hoort. En uiteindelijk wil je dat hetzelfde hebben met gewoon je hele emotionele, mentale welzijn, maar ook je relatie. Dat je begrijpt van, dat is ook iets wat een doorlopend proces is eigenlijk. Het is een levend ding wat onderhouden moet worden, waar aandacht en energie naartoe moet gaan. En dan, net zoals elk levend wezen, zoals een hond of een kat, geeft het heel veel liefde terug en is het een prachtig iets. Dus ik denk dat, de reden dat ik het vertel, is omdat ik heel erg nieuwsgierig ben naar hoe jij dat zelf ervaart.
Ik vind het heel grappig dat je hierover vertelt, want dit is iets wat heel centraal staat in mijn leven. Ik denk dat dat ook een reden is dat ik zo vroeg bij Mannenbrein terecht ben gekomen. Omdat ik heb wel eens gezegd tegen mijn partner van, quality time is voor jou gamen, voor mij is quality time persoonlijke ontwikkeling. Ik haal daar zoveel geluk uit om te weten, ik zorg goed voor mezelf. En ook al zijn het babystapjes, ik geef daar de aandacht en tijd voor om te kunnen groeien. En ik weet niet, daar zit zo'n enorme beloning op in mijn systeem. Komt denk ik ook wel door mijn achtergrond. Ik kom uit een dorp waar iedereen mediteert. Dus het is bij ons heel normaal om in te checken bij jezelf. En
ik had er nog nooit van gehoord voordat ik jou leerde kennen. Kan je een beetje uitleggen wat voor omgeving je met opgegroeid?
Ja, ik kom uit Lelystad, maar in een wijk zit er een dorp van zo'n 200 mensen, het Siddadorp. En dat is een dorp dat hanteert Vedische kennis, dus kennis uit de Veda's, uit de Bhagavad Gita. En,
uit India.
Uit India komt allemaal. super oude kennis. En dat is 70 jaar geleden is dat massaal verspreid over de wereld door Maharishi. En zodoende zijn er heel veel mensen geïnitieerd over de hele wereld met dus transcendente meditatie. Dus bij ons in het dorp is er een koepel waar bijna een hele dorp 2 keer per dag bij elkaar komt om het Siddhi-programma uit te voeren. Dus dat is 20 minuten mediteren, 20 minuten sutra's, 20 minuten rusten. En daarvoor doen ze nog yoga asana's, dat is yoga. En dat zijn mijn ouders. En ik ben, als ik uit mijn raam kijk, zie ik de koepel. En als ik uit mijn raam kijk, zie ik mijn basisschool, waar ik op mijn 10e heb leren mediteren. Dus wat dat betreft heb ik een, denk ik, heel andere achtergrond dan andere mensen. Maar dat maakt wel dat ik een heel erg mindset heb meegekregen vanaf heel jongs af aan, om jezelf zo goed mogelijk in balans te krijgen. Dus zowel door goede verhouding tussen activiteit en rust, gezond eten en goed naar binnen kunnen treden. Wat speelt er daar? En dat is voor mij allemaal zo'n gegeven dat ik vanuit daar eigenlijk heel erg benieuwd was naar oké, hoe kan ik nog meer groeien naar nog meer een gevoel van vervuldheid? Want dat is eigenlijk waar je naartoe streeft of waar het dorp naartoe wil groeien, is staat van verlichting. En zodoende ben ik dus gaan zoeken, groeien, barrières in mezelf herkennen en niet zien van, oh, dit is een gebrek aan mij, maar meer, oh, dit is een uitdaging waar ik heel graag van wil leren. En in het begin had ik nog niet zo goed de tools van hoe ik daarvan kon leren. Toen kwam dus Mannenbrein in mijn leven. Ja, en dat maakt dus wel dat ik in alles eigenlijk probeer te zien, hoe kan deze ervaring, goed of slecht, van waarde zijn voor mij. En dat is ook hoe ik dingetjes in mijn relatie bekijk. Dat ik ook met mijn partner daar kijk van, dit is de situatie, het is even kut. Maar het is eigenlijk ook heel waardevol dat we dit meemaken. Want op die manier kunnen we daar een soort tool van maken die we in ons rugzakje stoppen om het leven aan te kunnen. Mm-hmm. En dat maakt ons alleen maar veel krachtiger. En daardoor, door die houding die wij hebben, voelt het ook niet alleen als we hebben een relatie en we genieten ervan en het is leuk. Maar we bewandelen een pad naar dat we samen een leven aan het bouwen zijn. En ja, dat is gewoon iets waar ik heel veel geluk uit haal. Mm-hmm. Ja.
Ja, dat is het mooie. En als dat goed zit, dan is er tegelijkertijd ook juist de ruimte voor het plezier, de vrijheid. Ja. Weet je wel, het gek doen en gewoon in het moment zijn. Puur voor in het moment zijn samen en daarvan genieten. In plaats van dat er altijd dingetjes zijn waar je niet over kunt spreken, of waar je op je hoede voor moet zijn, of dingen waar je op moet letten. En je wordt vrijer in die relatie. Waardoor de ander ook voelt van, oh, ik kan dat ook doen. En het is dat gevoel dat je al je delen als het ware mee kunt nemen in die relatie. Wat een complete bevrijding is. Maar wat er ook weer voor zorgt dat mensen sneller bij iemand willen blijven en voor die relatie willen gaan. Want het voedt heel veel.
Ja.
Ja. Ja, ik had er nog nooit van gehoord van het Siddha-dorp. Maar echt heel bijzonder dat er is. Omdat, ja, daar komen we weer terug op. Het liefst zou je bidden dat kinderen dit ook al meekrijgen in hun opvoeding. In ieder geval het inchecken, of het nou mindfulness is of meditatie, of meer release-achtige manieren die we ook doen, zoals IFS-oefeningen, ballast loslaten, noem maar op. Ja, ik denk dat, weet je, op hele jonge leeftijd dat nog niet per se nodig is, maar dat je al wel tools meegeeft dat ze zich bewust worden van hun emoties, hun gedachten, hun gedrag, hun impulsen, die net wat verder gaat dan de tools die nu in de normale opvoeding worden aangereikt. Want er zit gewoon heel veel moois in.
Ja.
En ik denk dat dat gigantisch kan helpen uiteindelijk voor de verdere ontwikkeling van mensen en de hele maatschappij daardoor aan zich.
Ja, ik vind het ook heel leuk dat je hierover begint. Want ik wil absoluut nog geen kinderen, ik ben 20. Maar ik kijk absoluut uit naar het moment dat ze er wel zijn. Alleen al het kunnen laten zien van hoe een gezonde liefdesbrouwelijk eruit ziet. En die boodschap aan je kind mee kunnen geven. Ja, ik heb gewoon heel erg zin in dat groeiproces. Ja, ja. En wat ik van mijn kind zal mogen leren. Want dat zou ook 100% dingen weer naar boven halen in mij.
Ja,
ja. Ja, lijkt me gewoon een heel graaf groeiproces.
Ja, ja, absoluut. Zijn er nog dingen in jouw reis tot nu toe of dingen die je ook hebt ervaren tijdens het hele proces waarvan je dacht, ah ja, dat hebben we niet besproken, maar dat is nog wel iets wat ik zou willen noemen?
Nou, iets wat ik recentelijk heb doorgemaakt, zeker toen ik hier begon met stage lopen.
Ja, dat dacht ik al. Ik ga je vertellen hoe die bij mannenbrein er recht naartoe gaat.
Ja, ja, het is een shitshow, jongens. Wegwezen hier. Nee, maar toen... ja, ik word hier zo omringd door mensen die mij enorm inspireren. Dat die vlam in mij om zo graag te willen groeien... een hele hoop olie op het vuur gooide van... je moet groeien, Joanne. En dat gevoel heb ik afgelopen paar weken heel mooi kunnen onderzoeken. En ik ben erachter gekomen dat een manager is... die eigenlijk... signaleert van... yo, Joanne, groeien staat gelijk aan geluk. Dus je moet groeien, anders dan komt jouw geluk in gevaar. En dat kwam... die stem die werd zo intens dat hij zei van... Oké, nou ja, je partner, dat is een belangrijk onderdeel van jouw leven. Dus jouw partner, die moet groeien, zodat jij kan groeien. Zodat jij gelukkig kan zijn. Nou, dat is een beetje een extreme overtuiging natuurlijk. En ik ben heel erg blij dat ik de kennis heb van mannenbrein. Om daar op een constructieve wijze mee om te gaan. En niet me helemaal te vermengen met dat deel. En te denken van, oh ja, nee, dat is de waarheid. Ik moet groeien. En als dat niet kan met deze partner, dan moet ik weg, weet je. In plaats daarvan kon ik daarboven hangen en zeggen van... hé, wat is er gaande, weet je wel? Ik was zo bang eigenlijk om niet te groeien. Mm. En toen ik kon opmerken van... dit is eigenlijk een deel dat heel hard zijn best doet om mij gelukkig te houden. En dat is super liefdevol natuurlijk. Maar als ik vanuit mijn authentieke zelf incheckte... was er eigenlijk helemaal niks aan de hand.
Oh. Ik denk dat je daar een patroon aansnijdt wat vooral in de zelfhulpgemeenschap een veel voorkomend deel is. Groei staat gelijk aan geluk. En dat als je groei ervaart en daardoor meer geluk ervaart, je die associaties dus op een hele logische wijze voor jezelf creëert. En dat dus inderdaad ook een manager deel kan worden binnen in jezelf, wat eigenlijk daar heel erg op gaat focussen. Want dat is hetgene wat je dan weghoudt bij al het negatieve waar je van weg wil bewegen, als het ware. Wat precies weer zo'n manager is.
Yeah.
En het is heel mooi om te horen, omdat ik de transformatievideo's vanuit Leven en Liefde ook heel erg terughoor in de manier hoe je dit zo beschrijft. Yeah. En dat als je daarnaar gaat kijken van oké, waarvoor probeer dat manager deel me dan te beschermen? Dat er dan bijvoorbeeld inderdaad een ander deel achter kan zitten wat wellicht minder gelukkig was of dat nodig heeft of wat dan ook.
Yeah.
En soms als we bij dat deel uit kunnen komen, dat bijvoorbeeld een kwaliteit zoals puur plezier hebben voor het plezier hebben van het leven, omdat je het leven leeft en dat gevierd mag worden, dat je bijvoorbeeld in contact kan komen met zo'n kwaliteit. En dan bij wijze van spreken al gewoon een cartoon of whatever kan kijken, daar intens veel plezier uit kunt halen, zonder dat daar een groei in zit als persoon of een bepaalde wijsheid die je op je carrièrepad verder gaat brengen. Of een inzicht wat met psychologie of wat dan ook te maken heeft. Maar als het ware die gewoon die activiteit onderneemt, omdat dat ook een viering van het leven is. Terwijl je gewoon naar een cartoon zit te kijken, zeg maar, als je het gewoon de situatie bekijkt. ja, het is wel heel herkenbaar. Ik herken dat stuk wel. Vooral van vroeger, van weet je wel, ik was altijd bezig met oké, groeien. En dat bracht me heel veel goeds. Maar ook dat soort stukken inderdaad kunnen er dan ook gecreëerd worden. Eigenlijk een soort nieuwe beschermers. In plaats van bijvoorbeeld alleen maar jezelf afleiden of wat de manieren ook waren die je bijvoorbeeld hiervoor had. Dat er eigenlijk nieuwe manieren komen om dan maar je gelukkig te voelen.
Ja.
En het is ook logisch, want je doet ook dingen ergens die gewoon goed voor je zijn en je goed laten voelen. Maar daar ook weer in kunnen zien van oké, maar het hoeft niet altijd met persoonlijke ontwikkeling te maken. Het kan ook gewoon letterlijk op de bank zitten en gewoon om me heen kijken. Oh, maar ik heb eigenlijk wel zin om gewoon een bijvoorbeeld South Park te kijken. Oké, dan kan ik dat aan. Of oh, ik heb eigenlijk zin om gewoon even te gamen, videospelen te spelen. Dat is ook goed. En dan wel weer bij jezelf aan te voelen van oké, wanneer raak je weer uit balans? En is het te veel van dat? Oh, volgens mij voel ik dat het nu eigenlijk meer is. Ik mag even weer wat anders gaan doen. Interessant proces.
Ja. En wat ik ook heel mooi vond om achteraf op te merken bij mezelf, was terwijl ik eigenlijk zo enorm bang was om niet te groeien, ben ik juist heel erg gegroeid. Want ik ben aan de slag gegaan met dat deel dat zo alarm sloeg en alles. En ik vind het zo mooi dat ik ook gewoon, terwijl ik zo'n proces doorga, dat kan delen met mijn partner van hey, dit is waar ik sta. We hoeven er niks mee te doen, maar check met je in. Van we doen dit als een team.
Ja.
En dat zorgt ook heel erg voor dat die kracht die manager heeft in mijn hoofd, die mij eigenlijk een beetje tegen hem wil zetten, volledig ontkracht wordt. Want je bent juist een team met je partner en probeer je hier samen doorheen te groeien. En ondertussen, precies wat jij zegt, dat kunnen genieten van gewoon even gamen, is hij op die manier, mijn partner, weer een hele mooie aanvulling op mijn leven. Dus die balans tussen groeien en kunnen genieten van het moment. Je hebt niet binnen jezelf alle kwaliteiten om zeg maar alle verschillende perspectieven. En het is zo mooi als je een ander perspectief kan verwelkomen. Ja.
Mm-hmm.
Dus, ja, dat heb ik in 6 weken even er doorheen geramd.
Ja, is je stage nu 6 weken bij ons?
Ja, zoiets, ja.
Awesome. Ja, mooi. Nou, is het gewoon tijd om ook weer aan het werk te gaan. Dus gewoon
eens gezellig hier.
Ja. Super bedankt, Joanne.
Jij bedankt.
Voor het doen van je verhaal en het mooie gesprek wat daaruit voortkwam. Ja, laten we zeggen, in de toekomst zeker nog een keer doen.
Leuk, heel leuk.
Over een poos, als we weer allerlei mooie delen en processen hebben meegemaakt en noem maar op. Cool,
heel
dat was hem.
Cool, dankjewel.
Graag gedaan.
Ja. Marvin.
Van de Mannenbrein.